Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no?
If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes.
I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment?
If it is directed and severe or pervasive, it is harassment.
So the answer is yes.
It is a context-dependent decision, Congresswoman.
It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes?
If it is, if the speech becomes, if the speech becomes conduct, it can be harassment, yes.
Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no?
It can be harassment.
The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no?
It can be, depending on the context.
What's the context?
Targeted as an individual, targeted as at an individual.
It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of antisemitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no?
Anti-Semitic rhetoric.
And is it anti-Semitic rhetoric?
Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action.
So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct?
Again, it depends on the context.
It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board.
Ja, u moet opstappen, zegt Elise Stefanik. Dat is een Republikeins congreslid. En dat zegt zij tegen de twee presidenten van grote universiteiten, namelijk die van PennU en Harvard. En niet veel later deden beide dat ook, maar niet zozeer omdat deze parlementariër daar nou toe oproept, maar omdat er heel veel kritiek was binnen hun eigen universiteit. En dat leidt nu nog steeds tot allerlei protesten en andere oneenigheden. Deze confrontatie in het Amerikaanse congres, tijdens een verhoor over de situatie op Amerika's universiteit, is al van een paar maanden terug. Ik denk een maand of vier geleden, maar toch laat ik hem nu horen, omdat dat een belangrijk moment was wat veel zegt over de situatie waarin we nu zitten. Nou, in welke situatie zitten we dan nu? We zitten in de situatie dat het één grote chaos is op tal van Amerikaanse universiteiten. En dat heeft dus te maken met dit fragment van een paar maanden terug. Maar het heeft eigenlijk ook al te maken met een veel bredere beweging die de afgelopen jaren al, misschien zelfs wel 10, 15 jaar, 20 jaar misschien wel, zichtbaar is op Amerika's universiteiten. En vandaar ook dat ik denk, dat moet je wat mij betreft even weten. Nou goed, dit fragment dus. Hoorzitting in het Amerikaanse congres over de situatie bij Amerika's universiteiten. En dit Republikeinse congreslid dat zoomt in op de, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, de stijging van antisemitisme in de Verenigde Staten en ook op Amerika's universiteiten. En zij stelt hier een hele simpele vraag aan de twee presidenten van PennU, dat is Elizabeth McGill, en van Harvard University, Claudia Gay. Beide zijn dus hierna opgestapt. Ik hoef de vraag niet te herhalen, want die hebben jullie net al ellemaal gehoord. Maar op zo'n simpele vraag konden zij geen antwoord geven. En dat was omdat zij wisten dat op hun universiteit dat soort leuzen bij demonstraties regelmatig voorkwamen. En dat daarbij niet is ingegrepen. Nou, daar maken met name de Republikeinen, maar ook flink wat Democraten zich boos over. Omdat er een hele grote Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten natuurlijk is. Maar ook op Amerika's universiteiten. En die voelt zich onveilig. Dat is al heel lang zo, alleen dat is een stuk erger geworden sinds 7 oktober. Sinds 7 oktober nemen de demonstraties op Amerika's universiteiten toe tegen Israël. En dan zeg ik het heel simpel, hè, tegen Israël. Soms worden er ook antisemitische leuzen gebezigd. De afgelopen weken is dat vooral het geval geweest op Columbia University in New York. Daar is ook de president van weer later naar het congres gegaan om daar ook weer over te getuigen. Omdat dit natuurlijk al langer speelt, worden er regelmatig hoorzittingen over gehouden. En ook zij heeft daar toch wat onbevredigde antwoorden over gegeven. Er wordt eigenlijk gezegd, u heeft uw universiteit niet op orde. Hè, als er een groot deel van de studenten zich onveilig voelen. En als dat soort leuzen ook zomaar gebezigd kunnen worden. Het leidt er bij Columbia nu bijvoorbeeld toe dat de paar duizend studenten van Joodse afkomst grotendeels, vrijwel in zijn geheel, niet meer naar school durven te gaan. Nou, dat is natuurlijk vrij lastig. Het is natuurlijk onacceptabel, maar B is het vrij lastig in Amerika als dat niet kan, omdat het niet zo is als in Nederland, dat je bijvoorbeeld naar de UvA gaat en daar redelijk in de buurt bij woont. Nee, heel veel Amerikaanse studenten, ik heb het zelf meegemaakt toen ik op de University of Virginia studeerde, ja, die komen daar natuurlijk ook niet vandaan. Die komen uit het hele land om daar te studeren. Ik weet dat in Virginia mijn roommate Michael, die kwam uit Delaware. Henry kwam uit Maryland. Brittany kwam uit Georgia. En Matt kwam uit Washington State. Nou, dus die zijn ook met het vliegtuig daar naartoe gekomen. Die wonen daar. Ja, als je dan je niet veilig voelt op de campus waar je in feite ook woont, dan is dat natuurlijk onacceptabel. Dat is het sowieso al, maar in de Amerikaanse situatie is dat nog een graadje erger, want dat is gewoon ook jouw woonplek. Nou, heel veel kritiek dus op die presidenten. En ik zei het net al, de twee presidenten van de universiteiten die ik net in het begin liet horen, zijn ook allebei opgestapt. Omdat bijvoorbeeld heel veel geldschieters die ontzettend belangrijk zijn bij Amerika's universiteiten. Je moet dan denken aan oud-studenten die het inmiddels helemaal gemaakt hebben. Daar zitten natuurlijk ook veel mensen van Joodse afkomst bij, maar ook andere studenten die daar gestudeerd hebben en die nu een jaar of 50, 60 zijn en die honderdduizenden dollars, soms miljoenen dollars doneren aan zo'n universiteit. En dan krijgen ze keurig hun naam ergens op een bankje of boven een bibliotheek, afhankelijk van hoeveel geld je geeft. Ja, die zeggen, wij gaan geen cent meer geven zolang deze dames daar blijven zitten. Want die hebben die universiteit niet onder controle en die laten toe dat een heel groot gedeelte van die universiteit zich gediscrimineerd voelt en gewoon ronduit onveilig voelt. Nou, dat maakt het weer onhoudbaar natuurlijk voor die dames om aan te blijven. Daarom zijn die twee opgestapt, maar dit speelt in talloze universiteiten. Nou, in Columbia hebben ze gezegd, Columbia University hebben ze gezegd, wij gaan die demonstraties harder aanpakken. Dat hebben ze eerst op ze beloop gelaten, maar de afgelopen weken hebben ze gezegd, nee, we gaan dat toch aanpakken. Politie bijgekomen en dergelijke. Daar is dan ook wel weer heel veel kritiek op gekomen vanuit wat meer progressieve hoek, omdat er gezegd wordt van ja, is dan het recht van demonstreren weg? En dat loopt heel erg uit de hand. Inmiddels demonstreren niet alleen maar studenten meer voor bijvoorbeeld de Palestijnen, maar zijn er ook groepen van buiten die zich daarmee bemoeien en het creëert dus een enorme chaos met als dieptepunt dat nu Columbia University heeft gezegd, wij gaan voorlopig hybride lesgeven. Hè. Denk aan de situatie rondom corona. We gaan online lesgeven. Voorlopig zijn er even geen les meer. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld studenten die zich daar niet meer veilig voelen, maar gewoon terug zijn gevlogen naar hun familie en vanuit daar virtueel in de universiteitsbankjes zitten. Ja, dat is natuurlijk één grote chaos. En ik zei net, dit staat ook een beetje voor iets groters. Het staat voor twee dingen. Eén, de stijging van antisemitisme. Dat zie je al wat langer in de Verenigde Staten in bepaalde hoeken. Net zoals je dat in Nederland ziet. Hè. We hebben natuurlijk deze week die actie van Hans Theeuwen gezien met het dragen van een oranje keppeltje met Koningsdag. Nou, in Amerika zie je ook dat antisemitism on the rise is, zoals ze dat daar zeggen. Maar het zegt ook iets over de werkwijze van en de sfeer op Amerika's universiteit. Daar is al lang heel veel kritiek op. Je hebt bijvoorbeeld als er daar diploma-uitreikingen zijn, er wordt altijd een hele heisa van gemaakt. Dan heb je de valedictorian, dat is iemand met vaak hele hoge cijfers, soms zelfs de hoogste cijfers. En die mag dan spreken op zo'n diploma-uitreiking. Nou, bij Columbia was daar alweer kritiek op, omdat dat iemand met een islamitische achtergrond was. En die had ook weer allerlei antisemitische uitspraken gedaan, dat mocht niet doorgaan. Wat je ook altijd hebt is een commencement speaker. Dat is een bekend iemand. Denk Steve Jobs, denk Oprah Winfrey, denk Tom Hanks, Clint Eastwood. Die dan uitgenodigd worden bij zijn universiteit en dan de dag een beetje moeten opleuken. Ook met een speech. En al ruim 10 jaar zijn er heel vaak van die commencement speakers die worden aangekondigd en die gewoon gecanceld worden. Bijvoorbeeld omdat ze er in de ogen van de meeste studenten te conservatieve denkbeelden op nahouden. Als het bijvoorbeeld gaat om abortus, maar ook als het gaat over de situatie in het Midden-Oosten. Ze zijn dan te pro-Israël bijvoorbeeld. En dat zie je ook, ik kan allerlei nieuwsartikelen erop nazoeken. Dat zie je gedurende het jaar als mensen uitgenodigd worden om te spreken, dat er dan dat soort demonstraties zijn. Niet zozeer dat ze gaan demonstreren als die mensen er komen, maar dat ze van tevoren al gaan demonstreren. En dat er gezegd wordt, die mensen zijn hier niet welkom. Er is een hele lijst, wat ik al zei, van mensen die ooit zijn uitgenodigd om te komen spreken en die dan niet meer welkom zijn. Zelfs Ayaan Hirsi Ali was daar onlangs nog een paar jaar geleden onderdeel van. Die zou komen, werd toen afgezegd. Je moet denken aan ook conservatieve politici en dergelijke. En dat is natuurlijk gek op een universiteit waarbij debat centraal zou moeten staan. Het debat om te leren. Debat om andere inzichten te verkrijgen. Om ook te leren hoe je moet debatteren. Ik weet dat ik zelf op de University of Virginia zat. Ja, een belangrijk onderdeel daarvan, daarom zijn Amerikanen daar ook vaak goed in, was debate class. Ik was lid van de Jefferson Literary and Debating Society. Daarbij leerde je debatteren en met elkaar in discussie gaan. En er werden ook allerlei sprekers voor uitgenodigd. Soms gematigde, maar soms extreme sprekers. En als dat niet meer kan, ja, dan rommel je natuurlijk aan de basis van wat een universiteit, hè, en die beleving van een paar jaar op zo'n Amerikaanse universiteit wonen. Ja, wat dat zou moeten zijn. Daar komt nog bij trouwens dat, ja, ik denk nog steeds terug aan mijn tijd in Virginia als de mooiste tijd van mijn leven. Ik heb daar Amerikaanse vrienden aan overgehouden die ik tot de dag van vandaag nog spreek. Mijn grootste fout in mijn leven is altijd, vind ik, dat ik daarna niet gewoon in Amerika ben gebleven. Ik bedoel, ik mag niet klagen hoor met hoe het hier nu gaat. Dus heb geen medelijden met mij. Maar ja, stiekem zou ik ook nog gewoon in de Verenigde Staten willen wonen. En had ik toen in Amerika moeten blijven wonen. Heb ik niet gedaan, maar daar heb ik nog steeds spijt van. Dus misschien wordt het tijd om maar eens terug te gaan. Maar dat komt ook omdat ik daar met hele warme gevoelens op terugkijk. Op die hele periode dat ik op de campus woonde. Of zoals ze dat in de Verenigde Staten zeggen, on grounds woonde. En dat is wat deze hele situatie natuurlijk zo zorgelijk maakt. Het feit dat dus die mensen zich niet meer, de studenten zich niet meer veilig voelen. Maar vooral ook dat er in de ogen van heel veel studenten, kijk, de studenten die natuurlijk demonstreren tegen bijvoorbeeld de Israëlische regering, tegen Netanyahu, en dat te veel gevallen breder trekken en tegen het bestaan van Israël zelfs demonstreren. Het bestaansrecht van Israël wordt niet in twijfel getrokken. Er wordt gewoon van gezegd, er wordt gelijk getrokken met racisme, zoals een beetje ook op het congres gebeurde van PvdA GroenLinks. Maar het feit dat gebeurt, laat een tweedeling zien. Dus het maakt niet zozeer uit aan welke kant van die discussie je staat. Dat moet je lekker zelf weten. Hè? Of je tegen de Israëlische regering bent of niet. Maar waar het om gaat is dat dus dit soort demonstraties, in dit geval tegen Israël, dat die een hele onveilige situatie creëren, zelfs het lesgeven momenteel onmogelijk maken. Terwijl mensen die bijvoorbeeld pro-Israël zijn, niet meer welkom zijn op universiteiten om daar alleen maar bijvoorbeeld een hele gematigde speech te geven. Ik noem nu even Israël als voorbeeld, maar ik had hetzelfde kunnen zeggen omtrent abortus en andere dingen. En dat maakt dus A, dat het een hele onveilige situatie geeft op die universiteiten, wat dus ook gewoon mini-steden zijn waar docenten en studenten met elkaar samenleven. Maar ook zorgt het ervoor dat dus het debat niet meer mogelijk is. En als dat op Amerika's universiteiten niet meer mogelijk is, en nogmaals, dit symboliseert een probleem wat al langer rondzinkt, ja, wat is zo'n universiteit dan nog waard? Goed, tot zover wat je wat mij betreft even moest weten over die situatie. Dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Een eerste vraag van Rick, die zegt: hey Raymond, tot wanneer kan je je melden om mee te doen als kandidaat aan de presidentsverkiezingen? Nou, waarom deze vraag? Ik zie op Twitter allemaal filmpjes langskomen van Liz Cheney en die denkt dan na of ze wel of niet mee gaat doen als onafhankelijke kandidaat. Ja, goede vraag Rick, dat wisselt per staat. Hè? Dat is vaak mijn antwoord als het over de verkiezingen gaat. Maar ja, de staten gaan nou eenmaal over de verkiezingen. Vandaar ook dat zij de kiesmannen leveren en op basis van het totaal aantal kiesmannen kun je wel of geen president worden. En ook dit verschilt per staat. Nou, om het even uiteen te splitsen. Doe je natuurlijk mee als democraat of republikein, dan moet je je al van het najaar van vorig jaar ergens registreren, omdat je je dan registreert voor de voorverkiezingen. Als je in North Carolina mee wil doen, dan moet je natuurlijk in november als democraat bijvoorbeeld, dan moet je eerst als democraat bij de voorverkiezingen van North Carolina meedoen, ergens in maart bijvoorbeeld, of wanneer die ook waren. Dus dan is het al eerder. Nou, als je een onafhankelijke kandidaat bent, neem RFK, maar neem ook Liz Cheney als zij dat zou doen. Dan wisselt dat per staat en is dat meestal ergens einde zomer. Sommige staten zijn echt van het voorjaar al, deze maand. Maar er zijn er ook bij, dan moet je pas in augustus je ergens zien te registreren. En dat moet, dan moet je wel vaak aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld een flink bedrag neerleggen, maar ook zorgen dat je duizenden handtekeningen hebt. En daarom hoor je RFK vaak daarover praten. Hè, dat hij zegt van nou, we gaan in alle 50 staten meedoen, maar nu is het belangrijk dat we ons even hierop focussen. En nu is het belangrijk dat we ons even daarop focussen. Goed, dan nog een vraag van Mitch. Die zegt, ik luister al lange tijd met veel plezier naar je podcast. Nou, dankjewel. En naar aanleiding daarvan een vraag. In de vorige podcast had je het over een middenpartij. En ik vroeg me af, is het mogelijk om in het Huis of de Senaat als onafhankelijke middenpartij een zetel te krijgen? En zou dit dan kunnen bijdragen aan de opmars van eventuele derde partijen? Nou ja en nee. Ja, je kunt gewoon als onafhankelijke kandidaat of leider van een derde, vierde of vijfde partij in het congres komen. Bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk Bernie Sanders. Hè. Die is nu een democraat, maar is jarenlang onafhankelijk senator geweest. Je hebt een tijdje Joe Lieberman gehad. Dat was een democraat. In 2000 nog vicepresidentskandidaat. Heeft de voorverkiezingen verloren en heeft toen gezegd van nou, dan ga ik gewoon een onafhankelijke partij beginnen. Lieberman for Connecticut, want daar kwam hij vandaan. En is toen als onafhankelijke kandidaat weer teruggekeerd in de Senaat. Dus dat kan. Alleen het draagt niet echt bij aan de opkomst van derde, vierde of vijfde partijen, omdat ja, er niet echt een alternatieve beweging is naast de Democraten of Republikeinen. Het blijven gewoon allerlei onafhankelijke kandidaten. Sterker nog, en daarom is mijn stelling altijd, dat twee partijenstelsel zit muurvast. Je ziet een terugtrekkende beweging. Dus neem Joe Lieberman. Ja, die is het alleen maar gaan doen omdat hij als democraat de voorverkiezingen verloor. Neem Bernie Sanders. Die was onafhankelijk, maar heeft zich inmiddels bij de democraten aangesloten. Onder andere omdat hij daar presidentskandidaat wilde worden. Dus het draagt niet echt bij aan het ontstaan van een derde partij. Goed, tot zover weer deze podcast. Iets langer dan normaal, maar ik moest even dat onderwerp over die universiteiten goed uitleggen. En ja, dan wil ik ook nog wat vragen beantwoorden. Dan kan het een keer een paar minuutjes langer worden. Maar ik probeer het kort te houden, dus we houden het even hierbij. Heb jij nou zelf ook een vraag? Stuur die dan in. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.